In Handelingen 15 waren wij terecht. Bij die kwestie over de besnijdenis. En bij de vraag of gelovigen uit de heidenen alsnog onder de Joodse, dan wel de Mosaïsche wet gebracht zouden moeten worden. Het antwoord is nee. Dat antwoord kennen wij ook uit de Nieuwtestamentische brieven, waar deze zaken leerstellig uiteengezet worden. En in het bijzonder inderdaad uit de Galaten brief en eventueel de Hebreeënbrief. Want in die beide brieven is dat het centrale thema. Leven wij als gelovigen en dus ook als gemeente onder de beginselen van de wet, de regelen der wet, de inzettingen, of zijn wij daarvan vrij? En het antwoord is, wij zijn daarvan vrij. Wij leven niet onder de Mosaïsche wet en zeker ook niet onder de Joodse wet, die in onze dagen trouwens nog heel wat zwaarder is dan in de dagen waarin Handelingen geschreven werd. Maar de discussie is voor de hand liggend en vandaar dat we het ook tegenkomen in dit historische Bijbelboek, waarbij wij geconfronteerd worden met een officiële vergadering in Jeruzalem. Daar heeft men heel wat aan ontleend in de loop der tijd met betrekking tot de kerkelijke organisatie en zo. Maar ik denk dat men dan dit hoofdstuk en deze geschiedenis geweld aandoet. Er ontstond spontaan een praktisch probleem. En het wordt hier besproken, waarbij iedereen verslag doet van zijn ervaringen en waarna dan uiteindelijk enige uitspraken volgen. En het vermakelijke vind ik persoonlijk, maar dat heb ik u vorige keer geloof ik ook al gezegd, dat het begint met het idee dat de Joden het prematuur hebben, dan wel dragen in de gemeente, zo van die stellen de normen, terwijl het eindigt, de uiteenzetting althans, eindigt met dat de Joden helemaal niet meer genoemd worden. Dat wil zeggen, van helemaal voorop komen ze helemaal achteraan terecht en dat zelfs niet eens verdwijnen van het toneel. Want daar komt het in de praktijk op neer. Want in het begin waren er sommigen afgekomen van Judea, dat is 15 vers 1. Dat waren namelijk, blijkt later, vers 5, dat waren namelijk sommigen van de secte der Farizeeën die gelovig zijn geworden. En die dachten dat het daarna allemaal zo bleef. En dat ze alles van hun oude leven mee moesten nemen of mee konden nemen in hun leven als kind van God. En dat ging dus niet. En vooral het religieuze aspect ging niet. Want religie en geloof, zeg ik altijd, horen niet bij elkaar. Maar de secte der Farizeeën onderscheidt zich natuurlijk doordat het zich orthodox, heet dat, vasthoudt aan de traditionele wetten. En ze vonden dus dat de heidenen die tot geloof waren gekomen ook besneden moesten worden en de wet van Mozes moesten onderhouden. 6:5 waar het staat. En daarna werd het tezamen over vergaderd. En daarna neemt Petrus het woord, hebben we ook vorige keer reeds besproken. Petrus neemt het woord en zegt, nou ja, de kwestie mag dan ontstaan zijn door het werk van Paulus, maar het is mijn zaak. Want God heeft van overlang, zoals jullie allen weten, mij verkoren dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Dat het in de praktijk ook gebeurt door Paulus, dat mag dan zo wezen, maar officieel was het via Petrus. En Petrus verwijst daarbij uiteraard naar met name hoofdstuk 10 en 11... zijn belevenissen met Cornelius en de hele geschiedenis daaromtrent, waarvan hij nu alleen nog maar zegt in vers 8, God de kenner der harten heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. En niet hun gevende ook de Heilige Geest, maar hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. Dat wil zeggen, niet alleen ontvingen zij ook de Heilige Geest, deze heidenen, in dit geval het huis van Cornelius, maar ze ontvingen die geest op gelijke wijze. Dat wil zeggen, het ging gepaard met het teken van het spreken in tongen. En het is de tweede keer dat dat in Handelingen genoemd werd, bij die geschiedenis. En het vervult dus een belangrijke functie die hier ook aangehaald wordt, want er wordt vastgesteld dat God dus geen onderscheid gemaakt heeft, vers 9, tussen ons, Joden, en hen, heidenen, gereinigd hebben de hun heidense harten door het geloof. En zo is het dan maar net. Want men wordt zalig door geloof. Het hart wordt gereinigd door geloof, of hoe het maar heten mag. En de wet U weet, de wet heeft geen reinigende functie. De wet reinigt het hart niet, geloof reinigt het hart. Godsdienst in het algemeen heeft geen reinigende werking. Ik weet niet meer wie het was. Ik geloof dat het Moody was die bekend is geworden om zijn uitspraak. De wet is heel geschikt als een spiegel. Je kunt erin zien hoe zwart je bent, maar je kunt er je niet mee wassen. En dat vind ik altijd wel aardiger toch wel, hè? Kun je zelfs op de zondagsschool nog gebruiken, denk ik altijd. Dat is een tip natuurlijk, hè? Maar goed, vooruit maar. Maar de harten worden gereinigd juist niet door de wet, maar integendeel door het geloof, namelijk door het woord Gods uiteraard, want harten worden gereinigd door het woord Gods, dan wel door het bloed van Christus, maar in beide gevallen betekent het door het leven van Christus. Maar geloof is geloof in dat woord en dus door geloof krijgt men deel aan dat leven van Christus en wordt men gereinigd. En niet door de wet. En dus, nou ja, in de Galatenbrief zal dan staan, en dus als je met de geest begonnen bent en door geloof zalig geworden bent, waarom zou je daarna voleindigen, de rest doen dus, in het vlees en dus onder de wet. Zie. Maar hier gaat het op een andere wijze verder. Hier staat nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders nog wij hebben kunnen dragen. En als je het toch niet kunt dragen, hoef je het ook niet te proberen. En als je het niet kunt dragen naar waar het naartoe moet, dan heeft het ook geen zin om halverwege te komen. Zo is dat nou helemaal. Als de polstok te kort is, dan is hij te kort, klaar uit. En hoe ver je in de sloot terechtkomt, ja, dat maakt geen verschil natuurlijk. Nee. Maar zegt hij, vers 11, maar wij, gelovigen uit de Joden, namens zijn spreektijd toch blijkbaar, misschien ook wel namens die fariseeën die tot geloof waren gekomen, dat weet ik niet, maar hij zegt, maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. In de eerste plaats wijs ik, maar misschien heb ik het vorige keer ook gedaan, op de dubbele tegenstelling die we hier tegenkomen. Niet door de wet van Mozes uit vers 1, maar door de genade, dat is het tegenovergestelde van wet, van Jezus Christus. Maar dat is het tegenovergestelde van Mozes, voor de gelegenheid. U weet wel, dat is ontleend dan aan het idee dat tot Mozes gezegd werd, dat er na hem iemand zou opstaan, zou komen, een profeet als hij, een profeet als Mozes, en naar hem zou men horen, enzovoorts. En Mozes is daar een antitype van hem, zo te zeggen, een type, een voorafschaduwing, maar in de verhouding is hij de tegenstelling uiteraard. Hè? Christus is tegenovergestelde van Mozes, zoals Christus ook het tegenovergestelde is van Aaron. De middelaar van het nieuwe verbond staat tegenover de middelaar van het oude verbond. In Johannes 1 vind je dat ook. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Het gaat niet om dingen die bij elkaar opgeteld worden, maar het gaat om de tegenstelling uiteraard. Hè? Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden. Diezelfde tegenstelling vindt u trouwens in het Nieuwe Testament nog wel vaker. Niet uit de werken der wet of de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hebben, maar uit het geloof van Jezus Christus. Ik meen dat dat Galaten 2 is. Maar goed, wij geloven door de genade, niet door de wet, van Jezus Christus zalig te worden. En dan op zulke wijze als ook zij, en hier is in de rol omgedraaid. Want in vers 8 was het nog hun gevende, de Heilige Geest, gelijk als ook ons. De heidenen, net als de Joden, waarbij de Joden dus voorbeeld zijn, althans voorgingen daarin. En hier is het andersom, wij, Joden, geloven op dezelfde wijze zalig te worden als ook de heidenen. Hier zijn de heidenen dus ineens het voorbeeld en worden de Joden naar achteren gezet. En hier dus, tussen vers 8 en vers 11 vindt dus de verwisseling plaats, althans in de uiteenzetting hier, onder het motto, vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eerste, want het is natuurlijk een vast beginsel. Nou goed. En daarna staat er al de menigte zweeg stil, toen hadden ze echt niks meer te zeggen, uiteraard. En zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen, wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. De grote tekenen, die hiervoor ook genoemd werden. De grote dingen namelijk uit vers 4 zijn dat. dan wel de grote dingen uit hoofdstuk 14, vers 27, want daar worden ze ook genoemd. En anders zijn het gewoon de grote werken Gods uit hoofdstuk 2. Maar vooruit. Wat grote dingen God door hen onder de heidenen gedaan had. Dat waren meer specifiek de grote dingen. Het grote eraan is, althans vanuit Joods standpunt, dat het hier heidenen betrof die buiten de wet om, buiten Mozes om, buiten de Sanhedrin om, weet je veel, en zelfs buiten de Farizeeën om, tot geloof kwamen. En daarna nam Jacobus het woord, en die begint ook met mannen, broeders. En zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Had het die besproken vorige keer, geloof ik wel, hè? Hè? Dat waren we ongeveer. Ja, dat weet ik dan, ongeveer, ja. Goed. Simeon is blijkbaar niet Simon die hieraan vooraf ging, die heette trouwens Petrus. Maar het is Simeon uit Lucas 2, we zitten nou helemaal tegen kerstfeest aan, hè? En Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En het mooie van het verhaal is natuurlijk dat we via de uitspraken van Simeon in Lucas hoofdstuk 2 zelfs terechtkomen in de eerste zendingsreis van de apostel Paulus. Omdat Simeon zowel als Paulus in Handelingen 13 hetzelfde schriftgedeelte aanhalen uit Jesaja 42 en Jesaja 49. En dat is dus een soort van cirkel, hè? In Lucas 2 namelijk spreekt Simeon over: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, vers 30. Nou ja, hij zag de zaligmaker, zeg ik altijd. Maar in de Bijbel liggen die dingen heel dicht naast elkaar. Of het nou de vertroosting is of de trooster. In het Hebreeuws zou het als überhaupt niet uitmaken. Blijven het dezelfde woorden. En deze mensen hebben uiteraard een Hebreeuwse wijze van redeneren en denken. Onder de Joden, dus ligt voor de hand dat het zo geformuleerd wordt. Maar goed. Maar er staat: mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. De uitdrukking die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken is een algemene. En die wordt daarna onderbouwd met vers 32. Een licht tot verlichting der heidenen. En de heidenen zijn de volken. Nou ja, alle volken buiten het Jodendom dan. Een licht tot verlichting der heidenen. En in laatste instantie, en dat is kennelijk het punt waarop Jacobus wijst. In laatste instantie pas spreekt hij over: en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Met als vervolg erop dat Jozef en zijn moeder zich verwonderden over hetgeen van hem gezegd werd. En wij vinden dat helemaal zo wonderlijk niet. Bovendien dat hij de zaligmaker van Israël zou zijn. In elk geval van het Jodendom was tot Jozef gezegd. En ik meen ook tot Maria bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus namelijk. Tot beiden, onafhankelijk van elkaar, was dat gezegd. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde en dat soort uitspraken, weet je wel. Nou goed. Dat was dus niet bijzonder. Het bijzondere is ook trouwens niet dat de Messias een koninkrijk zou hebben en zaligheid zou brengen over en onder de heidenen. Maar het enige bijzondere wat je in deze uitspraak van Simeon nog kunt lezen, is dat de volgorde andersom is dan je zou verwachten in het algemeen. Ik bedoel, wij komen meestal het Oude Testament binnen vanuit het Nieuwe. Zo hoort het ook eigenlijk, denk ik. En dus ons verbijstert het niet. Maar als je het Nieuwe Testament niet hebt en je komt vanuit het Oude Testament hier in Lucas 2 terecht, is dit wel een verbijsterend hoor. De volgorde is omgedraaid. Dat wil zeggen, eerst aan de heidenen en dan aan de volkeren. En diezelfde uitspraak, of eerst aan de heidenen, dan aan Israël. Hè? Maar diezelfde uitspraak, een licht tot verlichting der heidenen, was door Paulus aangehaald op zijn eerste zendingsreis in Antiochië, in Handelingen 13 was dat. Toen hij zei in vers 47, want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zult zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. En tot Brittannië, maar dat staat er hier niet bij, hè? Maar dat staat dan in Jesaja 42 en 49, staat dat er wel bij. Hè? Hebben jullie nog? En als u dat in de gaten hebt, dan is het ook weer leuk als u daarin weer terugleest in Lucas. Want de volgende zin begon met en Jozef. Die is toch leuk of niet? Brittannië, Jozef. Tel het maar bij elkaar op. Toch? Nou goed, ga ik vandaag niet verder op in. Althans nu niet. Dus ik ga terug naar Handelingen. Waar Jacobus dit zegt. Hè? Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht of zou bezoeken. Want dat had ook nog gekund. Maar vooruit. Maar heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Een volk uit de heidenen. Dan ben je meteen terecht trouwens in die uitspraken die bijvoorbeeld door Paulus worden aangehaald in Romeinen 10. Over lo ami dat ami zou worden. En dus bij de uitspraken uit Hosea. En niet alleen uit Hosea in het Oude Testament. Hè? Lo ami wil zeggen niet mijn volk. En als het niet mijn volk is, dat van de Heer, dan is het dus gewoon een heidens volk. Maar lo ami zou ami worden. Dus een heidens volk zou tot volk van God gesteld worden. Daarmee worden tot volk voor zijn naam. Zodat je hier nog veel meer schriftverwijzingen in vindt eigenlijk. Hè? En die uit de Romeinen kent u toch. En ik ga er natuurlijk niet te diep op in. Gaat er maar om dat de heidenen en niet de joden tot voorbeeld gesteld worden in onze tegenwoordige bedeling. En dus een heidens volk van huis uit. Dat was, wat zei ik, Romeinen 10 natuurlijk. Hè? Dat is in vers 19. Waar Paulus zegt, in de eerste plaats zegt Mozes, vers 19 van Romeinen 10. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door lo ami. Nou ja, dit is Grieks, dus er staat niet lo ami. Er staat nou geen volk. Maar het had moeten zijn, geen mijn volk. En dus gewoon niet mijn volk. En bovendien kun je het nazoeken, want Mozes zegt het in Deuteronomium 32, vers 21, naar het schijnt. En dus daar staat inderdaad, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door lo ami. En nog een keer, door een onverstandig volk, een volk dat de wet niet heeft, zegt Romeinen 2 daarover. Dat is een onverstandig volk, zijn onwijzen. Door een onverstandig en dus door een heidens volk zal ik u tot jaloersheid, tot nijd en nu tot toorn verwekken. Daar gaat het maar om. Paulus had het trouwens al eerder aangehaald in hoofdstuk 9 van Romeinen vanaf vers 25. Ik zal hetgeen lo ami was, niet mijn volk was, mijn volk noemen. En die lo rugama was, zal ik rugama noemen enzovoorts. Hè? Over die verwisseling gaat het dus. En het wordt hier zo zonder meer door Jacobus vastgesteld. Het is een hele aardige en een flink, hoe moet ik het zeggen, een flink argument tegen de leer van het ultradispensationaal. Ik moest even ademhalen. Lisme, het ultradispensationaal, tussenzin, nalisme. Want die menen dat gemeentelijke bedeling pas begint in of zelfs na Handelingen 28. Maar Jacobus zegt het hier gewoon. Er is ook niks moeilijks aan. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En Jacobus zegt dat Simeon het al zei. Dan moet je wel goed lezen in die profetie van Simeon. En daarna zeg ik, nou ja, ik vind het er niet echt in terug. Maar als je die zogenoemde lofzang van Simeon, als je die bestudeert, ja, dan kom je dus inderdaad in Jesaja terecht, onder andere dan. En dan moet toch duidelijk zijn wat de man zegt. Namelijk dat de betreffende profetieën in vervulling zullen gaan. Dat staat dus op voorhand vast. Nou goed. Dus Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Normaal wordt Israël aangenomen uit de heidenen voor de naam des Heren. Nu gaat het in de praktijk om de gemeente. En niet om Israël. En Israël zou dus voorlopig lo-ami zijn. Dat wordt daarna min of meer gezegd in vers 15 van Handelingen 15. Namelijk hiermee de stemmen overeen de woorden der profeten. Let op het meervoud. De woorden der profeten. Ik bedoel het meervoud van profeten. De woorden der profeten. Met andere woorden, hij verwijst niet maar naar één profeet. Maar hij verwijst in het algemeen naar de profeten. Suggereren dat alle profeten daarover gesproken hebben. Of dat echt de bedoeling is, weet ik niet. Of men dat zo letterlijk moet nemen. Maar in ieder geval niet maar één, hoewel hij er maar één citeert. Hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, blijkbaar bijvoorbeeld, door één profeet, namelijk Amos. Namelijk, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en ik zal dezelfde weder oprichten. Namelijk, ik zal dezelfde weder oprichten, uiteraard, opdat de overblevende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. Maar het begint met, na deze, dat wil zeggen, nadat eerst dat volk uit de heidenen verzameld is, daarna pas zal de Heer wederkeren en weder opbouwen. Let vooral ook op het ik. Het kan nog net aan Jehovah toegeschreven worden, eventueel. Maar dat is het ook, hè. Dat wil zeggen, Jehovah, de Heer, zal wederkeren, implicerend dat Jehovah en Jezus, dat daar geen verschil tussen is, dat het dezelfde is, logischerwijze. Dat is ook een van die teksten waaruit dat blijkt. Maar dat even terzijde. Na deze zal ik wederkeren, weder opbouwen, de tabernakel van David, enzovoorts. U vindt de woorden Amos 9, die zoek ik dus even op. Dat is vanaf vers 11, maar ik lees vanaf vers 10. Alle zondaars mijns volks zullen door het zwaard sterven, die daar zeggen, het kwaad zal tot ons niet genaken, noch ons overkomen. Dat is een heel sterke uitspraak, omdat wij in onze dagen zelfs christenen kennen, die beweren dat de Joden geen kwaad zal overkomen. Hetgeen tamelijk naïef is, want de Tweede Wereldoorlog ligt nog niet zo heel lang achter ons, als u mij vraagt. Daar hoef ik verder ook al niks van te zeggen. Ik zou ook niet weten waarom er nu ineens wat veranderd zou zijn. Al ken ik een professor die beweert dat het nu veranderd is. Hè. Na de Holocaust, zegt hij, is het afgelopen met al die vervolgingen van de Joden. Ja. En dat beweren ze in Nijkerk dus ook. Om maar eens wat te noemen. Maar hier staat gewoon, alle zondaars mijn volk zullen door het zwaard sterven, die dan zeggen, het kwaad zal tot ons niet genaken, noch ons voorkomen. Dat wil zeggen, het komt hen wel voor, want hier wordt gesproken over uiteindelijk de grote verdrukking uiteraard. Hè? Maar eerst, voordat het spreekt over de grote verdrukking, over heel onze tegenwoordige bedeling. En als het woord bedeling niet het goede woord is, dat is het denk ik ook niet, dan zeg ik gewoon, het gaat over de tijd der verborgenheid. Namelijk vanaf, laten we zeggen, de opstanding van Christus officieel tot zijn wederkomst. Aan het eind van de 70ste week. Het laatste stukje, dat is inderdaad de grote verdrukking, althans in relatie tot het Joodse volk. En het loopt uit op de verwoesting van Jeruzalem, en in ieder geval de Joodse staat, maar Jeruzalem. Er wordt een oordeel aangekondigd over Israël in dit laatste hoofdstuk van Amos. En dan volgt nog vers 11, want het boek spreekt helemaal over oordeel. Hè? Ik weet niet of u zo'n Bijbel hebt als ik, maar boven hoofdstuk 9 staat gezicht van de verwoesting van het altaar. Nou, dan weet je het wel. Boven hoofdstuk 8 staat, boven vers 4 althans van hoofdstuk 8 staat, bedreigingen tegen Israël. Lijkt me toch duidelijk? Het hele boek gaat over oordelen die over Israël worden aangekondigd. Boven hoofdstuk 6, strafprediking tegen de verdorvenheid van Israël. Boven hoofdstuk 5, Israëls val voorzegt, vermaning tot boete, enzovoorts. Boven hoofdstuk 4, bedreiging tegen de groten en machtigen in Israël. Boven hoofdstuk 3, aankondiging van de straf over Israël en Juda. Dat lijkt me voorlopig wel genoeg, hè? En dan helemaal aan het eind van het hoofdstuk. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Dan vragen wij, welke dag, wanneer dan? Maar de strekking van dat die is blijkbaar dat het in de verte wijst. Namelijk niet deze dag, in de zin van vandaag, nu komt er oordeel. En pas als die oordelen voorbij zijn, komt die dag daarna. En vandaar dat het ook gelezen kan worden als na deze. Want zo leest Jacobus hem in Handelingen 15. Heb je dat? Na deze zal ik wederkeren. Maar er staat, te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En dat soort dingen meer. Maar te dien dagen betekent namelijk niet deze, maar die. En dus na deze. Klopt precies, hè? Te dien dagen, die is niet deze, maar die. En dus na deze. En zo staat het er ook. Wat vind je meer met deze profetie? Het zal geschieden in die dagen dat ik, zegt dan de Heer. En als dit Nieuwe Testament wordt aangehaald, staat er soms gewoon, zal geschieden in de laatste dagen. Er staat die laatste dagen in het Oude Testament. Er staat gewoon te die dagen. Of in die dagen. Enzovoorts. Maar het is een interpretatie meteen van wat dat Hebreeuws blijkbaar betekent. Niet deze, maar die dagen. Verderop. De laatste dagen dus. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Maar als die dagen, te dien dagen uit Amos 9 vers 11 overeenkomt met Handelingen 15 vers 16. En dat doet het. Betekent het dus automatisch dat zolang God nog bezig is met dat volk uit de heidenen te verzamelen. Dat dus zolang ook de voorgaande profetieën in Amos nog van toepassing zijn. De profetieën namelijk, die spreken over oordelen over Israël. En als dat voorbij is, dan zal de Heer wederkeren. Maar Jacobus zegt, de Heer verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam, en als dat voorbij is, zal hij wederkeren. En dus valt onze bedeling samen met oordeel over Israël. Dat is trouwens niks bijzonders, want valt ook samen met oordeel over alle volken. Want heel onze bedeling is er een waarin de toorn Gods geopenbaard wordt over alle volken, of heel de mensheid, beginnende uiteraard, en dus met de klemtoon daar, hè, beginnende bij Israël. Dat wil zeggen primair bij het Joodse volk, vanzelfsprekend. En dat blijft zo dus in ieder geval tot de opname van de gemeente, maar in de praktijk nog een paar jaar langer, namelijk tot aan het eind van de 70ste week. Dan sloeg ik hem al weg, maar dat was niet de bedoeling. Dus nog eens Amos 9. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Je vraagt je af waarom dat huis een hut heet. Wel, in de eerste plaats, het is een huis, want het is gewoon het koningshuis van David. Huis in de zin van familie, maar huis kan ook het gebouw zijn. Het valt samen en voor de gelegenheid wordt het een hut genoemd, omdat het van tijdelijke aard was. Dat huis van David wordt pas echt een huis van David, namelijk is geen hut meer, pas als het opgeknapt is, zoals hier beschreven wordt, als het hersteld is. Overeenkomend met de bekende beloften uit 2 Samuel 7, waar immers van David wordt vastgesteld dat hij zou sterven, dat zijn dagen zouden vervuld worden, dat hij met zijn vaderen zou ontslapen en dat pas na hem zijn zaad zou opstaan. En waarvan de Heer zei, ik zal zijn koninkrijk bevestigen. En die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Enzovoorts. Kijk, dan wordt het pas echt een huis. En zo is het natuurlijk ook, want al meer dan 2500 jaar kent het huis van David geen koning. Althans niet op aarde, om zo te zeggen. Want we kennen er natuurlijk wel een, maar die is in de hemel. Maar sinds de Babylonische ballingschap, nou, eigenlijk sinds de verwoesting van Jeruzalem toen, door de Babyloniërs, is er geen koning meer geweest. Wel een erfgenaam, eventueel, maar er is geen koning meer geweest. En de enige die ervoor in aanmerking komt om die troon te bezitten, dan wel bezetten in de echte betekenis van de term, is uiteraard de Heer Jezus. Maar dat moet nog gebeuren. Dat zou in de dagen van Jacobus in ieder geval niet plaatsvinden. Bovendien, het zal toch duidelijk zijn dat Jacobus hier niet de neiging heeft om vast te stellen dat God inmiddels alle volk uit de heidenen verzameld had. En als hij zegt God verzamelt zich eerst de volk uit de heidenen, betekent het automatisch dat God er blijkbaar mee begonnen is. Hetgeen meteen betekent dat Jacobus dus in ieder geval niet verwachtte dat in zijn dagen de Heer Jezus zou wederkomen. Die dingen blijf ik steeds herhalen, hoofdstuk voor hoofdstuk, zoveel mogelijk in Handelingen, omdat men ons altijd het tegendeel wil wijsmaken. Ze dachten in de dagen van Handelingen dat de Heer in die generatie, en liefst nog tijdens zijn leven, zou wederkomen enzovoorts. En pas in Handelingen 28 of zelfs later zou daar pas verandering in gekomen zijn. Ik moet u zeggen, dat is niet zo en dat blijkt hier ook. Jacobus kondigt hier gewoon aan wat de heer nu blijkbaar is gaan doen. En wat hij in de praktijk is gaan doen ook, hè. Door met name die eerste zendingsreis van Paulus. Fundamenteel was hij er al mee begonnen, officieel, sinds zijn opstanding. Nou goed. Na deze zal ik wederkeren, is dus het idee. En dan lees ik weer in Amos 9, vers 11. Te 10 dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. In de zin van het koningshuis als zodanig. Dat alleen maar kan betekenen dat er dus een koning uit het huis van David op de troon van David zou zitten. En wel in Jeruzalem, logischerwijze, letterlijk, op aarde. En ik zal haar reten vertuinen. Dat is een mooie uitdrukking, hè? Als je nog eens een kier hebt in de schutting, dan zeg ik, ik moet nodig die reten vertuinen. Ah, raad. Dichtmaken, hè. En wat van haar is afgebroken, wederoprichten. Het huis zal wederopgericht worden. Kortom, ik zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Opdat zij erfelijk bezitten. Wie? Opdat zij erfelijk bezitten. Of zij. Ik ben geneigd te denken, dat huis van David. Taalkundig kan dat schijnbaar niet, maar de... Nee, wiskundig kan het niet, taalkundig kan het wel. Hè? Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. Waarbij dus inderdaad sprake is van de heidenen. Edom en al de heidenen, waarbij Edom eerst genoemd wordt. En Edom wordt namelijk gewoon beschouwd als de eerstgeborene onder de heidenen. Als je Israël al apart hebt staan, wie is onder de heidenen dan de eerstgeborene van alle volken? En het antwoord is Edom. Esau. Het had ook Ismaël kunnen zijn, maar in de Bijbel loopt dat in elkaar over. Want Edom was de broer van Jacob uiteraard, hè. Israël is Jacob, en als die niet eerst geboren is of apart gezet wordt en niet meer meetelt voor de, daarvoor, dan wordt het dus automatisch Edom, zeg dat maar tegen de Arabieren. Dan wel de Mohammedanen. Het is zo, maar Israël staat daar boven. En ze werden met nederigheid vervuld. Enzovoort. Dat is het probleem eigenlijk, hè? Nou goed, maar hier wordt Edom genoemd, Edom en al de heidenen. Die naar mijn naam genoemd worden. Namelijk het overblijfsel daaruit. Hè? Niet de volkeren als zodanig, maar het overblijfsel daaruit. Dat wil zeggen de gelovigen daaruit. Want ongelovigen blijven niet over, heet zoiets. En hetzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor Israël. Want de zondaars van dat volk zullen door het zwaard sterven, zei vers 10. Het enige die overblijven zijn gelovigen en daarom blijven ze over. Een gelovig overblijfsel heet dat. Maar eerst dus het herstel van de hut van David, om zo te zeggen, en dus het Davidische koninkrijk. En van daaruit de onderwerping, maar daarmee ook inleiding in het koninkrijk van Edom en al de heidenen. Vers 12. Nou, meer lees ik daar maar niet van. De rest gaat trouwens in hoge mate uiteindelijk over een nieuwe schepping. Wat zijn deze versen waarnaar Jacobus verwijst? Want wat zegt Jacobus? Handelingen 15. Na deze zal ik wederkeren, wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen. Ik zal dezelfde wederoprichten, opdat de overblijvende mensen, Edom vind je niet en heidenen worden ook niet genoemd, althans niet met die term, het heet gewoon mensen. En dat zijn het, hè? Edomieten en heidenen. He? Opdat de overblijvende mensen, en dat is dezelfde term, he? Het overblijfsel. Het overblijfsel van Edom en al de heidenen. En hier heet het ook het overblijfsel. Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. De overblijvende mensen zoeken de Heere dan wel al de heidenen. Daarover is de naam des Heeren aangeroepen. Zo wordt het gezegd, en dus staat het de twee keer dat het gaat om de gelovigen uit de heidenen. En dit is de volgorde dus. Dezelfde als in Amos, in het algemeen, en bijzonder dus Amos 9, daar wordt weliswaar de gemeente niet genoemd en de verzameling van een volk voor zijn naam uit de heidenen is, maar als tegenhanger daarvan wordt wel genoemd een oordeel, het oordeel over Israël. En pas daarna, ooit en een keer, gaat het verhaal verder met het herstel van de troon van David, om zo te zeggen, met een uitwerking daarvoor, uiteraard voor Israël, maar vervolgens voor de heidenen. En dat is ook wat hier gezegd wordt, in Handelingen 15 dus. Opdat de overblijvende mensen de Heer zoeken, en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet, spreekt Jehovah. En wat hier de Heer heet, is dus gewoon de Heer Jezus, hè? En daarna die aardige toevoeging, die nou voor u misschien niet, maar voor vele christenen toch veelzeggend is, namelijk, Gode zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En niet, Gode is heel zijn werk van eeuwigheid bekend. Waar Jacobus blijkbaar nadruk op legt, is op de meervoud, van dat werken, al zijn werken. Want God doet maar niet maar één ding. Dat denken velen. Maar hij doet meerdere dingen. En in ieder geval, hij doet iets aan de gemeente, hij doet iets aan Israël en hij doet iets aan de volkeren. Dan heb je al drie dingen op rij die hier genoemd worden. Zie. En dat is dan gerekend vanaf de dagen van Jacobus. Om zo te zeggen, als je oud-testamentische tijd meerekent, wordt het nog iets gecompliceerder. En dat is diezelfde veelvoudigheid die we ook tegenkomen in het werk dat God doet in die verschillende bedelingen, zal ik maar zeggen. Het is maar niet één werk, maar het zijn meerdere werken in verschillende tijden, aan verschillende categorieën van mensen, op verschillende wijzen en ook op verschillend niveau. En met een verschillend doel ook nog, hè? Maar Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Het is toch wel aardig dat als Paulus later spreekt over de bedeling der genade, bijgenaamd de bedeling der verborgenheid, dat hij dan spreekt over de gemeente en zegt het is in overeenstemming met het eeuwig voornemen. In overeenstemming met Gods eeuwig voornemen. Dat is in Efeze 3, Gods plan der eeuwen noemen wij het ook. Maar het is inderdaad, zoals Jacobus het zegt, bij hem, bij de mensen waarschijnlijk niet, maar Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En waar Jacobus dus op doelt, is dat God vanaf die dagen een ander werk doet, en in ieder geval een werk niet aan het Joodse volk, maar een werk met betrekking tot een ander volk dat hij uit de heidenen aanneemt voor zijn naam. Want zo staat het er, hè? Ik moet nog even terugkomen op vers 14. Hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen, of gewoon om daaruit, want hen staat er niet, hè. En wij hebben er iets bij nodig, anders klopt de zin niet. Dus om uit, nou ja, om daaruit, een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat kan natuurlijk gewoon duiden op het verzamelen van een gemeente uit de heidenen. Dat wil zeggen, zij worden verzameld uit ieder land, één voor één, één voor één. Zoals het lied zegt. Individueel, samengevoegd tot één volk, en zo ontstaat de gemeente. Maar, dezelfde uitdrukking kan ook gewoon betekenen dat daar zijn heidense volkeren, van mijn part een stuk of, weet je veel, 70, 80, daar in de buurt. En God neemt er één tussenuit. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, welke dan? Want nou kun je niet zeggen gemeente. Nou moet je dus gewoon zeggen Efraïm. Of Jozef, als u toevallig in Lucas 2 weer aan het lezen was. Hè? Jozef. Die begrijpt u toch, hè? Dat kan ook. Daar verandert verder niks mee. Want het hele idee blijft dan toch dat degenen die ongelovig zijn binnen Efraïm, die worden niet meegerekend. En degene die onder de andere volkeren tot geloof zijn gekomen in de God van Efraïm, om zo te zeggen, krijgen deel aan Efraïm, dus er verandert nog niks. Maar ik denk dat er veel vaker rechtstreeks verwezen wordt naar Efraïm, dat wil zeggen naar de 10 stammen van Israël met Efraïm aan het hoofd, dan dat wij denken. Wij zijn het kwijtgeraakt. En het taalgebruik van de schrift geeft ons enige ruimte daarin. Als je het niet weten wil, dan niet. En u weet langzamerhand, het is ook niet de bedoeling dat iedereen het weet. Hè? Het is een der verborgenheden blijkbaar. Maar niettemin, je zou het best zo kunnen lezen. Zeker zou je dat moeten begrijpen nadat ik, na wat ik vorige keren over hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14 gezegd heb. En zeker ook gezien het feit dat de plaatsen waar Paulus geweest was, werden sowieso bevolkt door gelaten, Kelten. Nou goed, niet dat ik daar nadruk op wil leggen, maar let erop, God heeft de heidenen bezocht. Ja, je kunt ze op een hoop vegen natuurlijk, dat zijn een grote verzameling individuen en God stelt zich een volk samen. Namelijk de gelovigen daaruit verzamelt hij tot één volk. Dat is ook zo, dan noem je het de gemeente. Maar je kunt ook zeggen, hij wijst één volk daarin aan en haalt er dat volk uit. Maar daar vindt nog het een en ander een schifting plaats natuurlijk. Sommigen eruit, anderen erbij in. Enzovoorts. Op de wijze van Romeinen 11 en de tam en de wilde olijfboom enzovoorts. Hè? Dat kan nou eenmaal. Maar je kan hem op beide manieren lezen, daar gaat het om. Nou goed. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Vers 19, daar komen wij tot de conclusie van het probleem in dit hoofdstuk. Daarom oordeel ik, want er was nog geen uitspraak gedaan. Hè? Peters had niet had inspraak gehad, maar geen uitspraak gedaan. Hè? Peters had inspraak en die zei, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden als ook wij. Het lijkt me niet verstandig om een juk op de wet op de hals der discipelen te leggen, dat nog wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En toen werd het stil. En toen hebben Paulus en Barnabas verteld hoe wat grote tekenen God gedaan had, hoe dat gegaan was. En ik stel me voor dat hij onderweg, terwijl hij het vertelde, bedoel ik hier ook gezegd heeft hier in Jeruzalem, wat hij toen in Antiochië zei, namelijk, want al zo heeft ons de Heere geboden, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, enzovoorts. Waarna Jacobus opstaat en zegt, nou, dat zei Simeon ook al. Toch? Ik heb u gesteld tot licht der heidenen. En zo is dat verhaal rond. Er wordt gesproken over wat er dan in de praktijk gebeurt. En het verschijnsel dat men zonder de wet, buiten de wet om, gewoon tot geloof komt in de Heer Jezus Christus en daardoor zalig wordt, betekent dus dat de discipelen ook hier, hoe Jood ze ook waren van huis uit, zeker Petrus, dat ze de vrijmoedigheid hebben om te zeggen, nou nee, die wet die doet er helemaal niks toe, dat heeft geen enkele zin. Te meer, daardoor Jacobus natuurlijk toch wordt aangekondigd dat de meerderheid der gelovigen uiteindelijk zal bestaan, niet uit Joden, maar uit heidenen, en dat de Joden slechts de minderheidspositie daarin zouden innemen. In ieder geval zodanig dat een Jood die christen werd, daarna gewoon een christen werd genoemd, hè. Niks Joods aan, heeft er niks mee te maken. Nou goed, en dus, daarom oordeel ik, zei Jacobus, die als broeder des Heren kennelijk de uitspraak moet doen in deze kwestie. Daarom oordeel ik dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroeren, niet in beweging brengen betekent dat, hè, beroeren. Dus niet lastig vallen in de praktijk en dus gewoon laten voor wat het is. Dat men ze hen niet beroeren, maar dat men hun zal aanschrijven, dat gebeurt dus heel officieel. En het is ongeveer, ja, het is denk ik de enige keer dat zoiets gebeurt. Niet dat er brieven geschreven werden, maar wel officieel, een officiële brief met dit karakter. Een brief met een direct ethisch karakter. Een brief dus die zegt hoe men zou leven. En die brief zegt dat het niet is onder de wet, en dat betekent dat er daarna dus geen brieven meer over volgen. Toch? Als de wet is, blijf je aan het hannesen. Al was het maar met de jurisprudentie, denk ik altijd. Maar goed. En dus, dit is maar helemaal eenmalig, maar dat komt omdat het zo essentieel is natuurlijk. Tot in onze dagen. Men zal hun aanschrijven, zegt Jacobus, zwart op wit, dat zij zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed. Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad die hem prediken, en hij wordt op elke sabbat in de synagoge gelezen. En aangezien er nog geen nieuwtestamentische geschriften waren, leek het Jacobus wenselijk dat er nu geschriften kwamen, al was het maar in de vorm van deze brief. Want Mozes wordt overal gelezen, dat is lastig genoeg, maar als deze brief nu ook overal naartoe gestuurd wordt, kan die overal gelezen worden als tegenargument. Want dat is de gedachte natuurlijk, hè? Waarom zou men schrijven? Waarom zou men het aanschrijven? Wel, omdat Mozes er heeft van oude tijden in elke stad die hem prediken. En er wordt op elke sabbat in de synagoge gelezen. Nou, dit dan ook. Toen, en daarom dus, heeft het de apostelen en de ouderlingen met de gehele gemeente goed gedacht enige mannen uit zich te verkiezen, et cetera, et cetera. En zij schreven hen dit navolgende vers 23. Eerst even over vers... Deze deel van vers 22, toen heeft de apostelen en de ouderlingen met de gehele gemeente. Daar is nogal wat aan opgehangen aan die uitspraak in de loop der tijd. Want u weet, aan de ene kant bestaat er natuurlijk overal, bestaan er kerkelijke organisaties met een kerkelijk bestuur en zelfs met kerkelijke rechtspraak en al dat soort dingen meer. Daar is duidelijk bepaald wie de macht in handen heeft. Alleen dat is onbijbels. Daarnaast heb je de zogenaamde vrije groepen. En de vraag is, hoe moet men daar de dingen regelen? En toen heeft men dit vers gevonden en besloten dat het dus moet in een vergadering van heel de gemeente. Alle gemeenteleden moeten bij elkaar komen. Want dat staat hier. Hetgeen problematisch is voor die gemeenten die wel bestaan, maar waar men officieel geen lid van kan zijn. Dan wordt het helemaal ingewikkeld. En ik hoop dat u begrijpt dat we op glad ijs komen. Het wordt vaag en niet meer principieel. En zo is het maar net. Het idee trouwens dat heel de gemeente zou moeten samenkomen daarvoor, dat kun je nog net hier vinden, maar ik denk dat het een misverstand is. Want er staat, toen heeft de apostelen en de ouderlingen, want die waren vergaderd en die zouden over de kwestie met elkaar spreken. Die zouden daarop letten, heette dat toch in vers 6. De apostelen en de ouderlingen vergaderen tezamen om op deze zaak te letten. Zodat je in vers 22 je afvraagt, waar komt nou ineens die hele gemeente vandaan? En dan ook nog geschreven met een hoofdletter. Die zou ik maar weglaten. Dat wil zeggen, ik zou die weglaten, maar vooruit. Waar komt die gemeente vandaan? Mijn antwoord is, dat betekent niet dat alle gemeenteleden aanwezig waren. Het zou toch moeilijk worden, want die gemeente bestond uit duizenden. Nee, het begon met 3000 en er werd dagelijks aan toegedaan. Het bestond uit duizenden mensen. Dan moet je de Margriethallen in Utrecht afhuren, of hoe heet dat ook alweer. Hè? Je krijgt ze er niet in. En als die mensen er allemaal bij betrokken moeten zijn, waar is dat nou helemaal voor nodig bovendien? Het hele punt is namelijk dat de apostelen, namelijk de ouderlingen, heel de gemeente vertegenwoordigden. En zo werkt het. Dan zegt u, dat is niet democratisch. Dan zeg ik, ja, dat heb je goed gezien. Dat is helemaal niet democratisch. Maar sinds wanneer zou de gemeente democratisch zijn? Het is bijna vloeken om die twee woorden in één adem te noemen. Gemeente is niet democratisch. Gemeente heeft maar één hoofd. En dat is Christus. Toch? En dat met de hele gemeente, meen ik dat het betekent dat de apostelen, namelijk de oudsten, heel de gemeente vertegenwoordigden. En ik wijs er dan ook nog op dat apostel Paulus, die ongetwijfeld apostel is, de eerste van de 12 om zo te zeggen, die noemt zichzelf een oudste. En ik denk dat apostelen betekent oudsten in de praktijk. Apostelen zijn oudsten, dus ik zou het onderscheid tussen die woorden ook maar niet al te sterk maken. Zie, het wordt hier ook niet gemaakt. Het is in één adem genoemd. De gedachte is gewoon degene die leiding gaven, dan wel degene die verantwoordelijkheid dragen in de gemeente. En dus, hen heeft het goed gedacht, mannen uit zich te verkiezen, vrijwilligers aan te wijzen, denk ik wel eens. En met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië. Niet alleen Paulus en Barnabas. Beslot, Paulus en Barnabas waren die mannen die de problemen veroorzaakt hadden, min of meer, door die eerste zendingsreis. Bovendien waren die uit Antiochië zelf afkomstig. Van daaruit hadden ze ook een zendingsreis ondernomen. Dus die waren al partij in het geheel, eigenlijk. En dus wordt er gezegd, dat besloten werd om enige mannen uit zich te verkiezen om met Paulus en Barnabas terug te reizen naar Antiochië en antwoord te gaan geven daar op de vragen, de problematiek die daar aan de orde gekomen was volgens vers 1 van dit hoofdstuk. Die heb je, hè? Dus het heeft hen goed gedacht enige mannen uit zich te verkiezen en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië, namelijk Judas, die bijgenaamd wordt Barsabbas, wie het maar wezen mag, en Silas. Dat is wel aardig, vind ik altijd. Die man wordt ons hier geïntroduceerd, want u weet, wij hadden iemand die zo heette, maar die zijn we op de eerste zendingsreis kwijtgeraakt. Hè? Ik bedoel gewoon Saulus, ja. Want daar werd Saulus Paulus. En dat was hij toen hij terugkwam. En nou zijn we hier in Jeruzalem. En dan wordt er een Silas met Saulus, met Paulus namelijk, meegestuurd. Maar Silas heet natuurlijk precies hetzelfde als Saulus. Al schrijven het verschillend. Maar het zijn twee Griekse vormen van de Hebreeuwse naam Saul. Dus gewoon dezelfde naam. Silas. Nog leuker wordt het aan het eind van het hoofdstuk. Want daar gaan Saulus en Saulus op zendingsreis. Saulus en Silas, ja. Paulus en Silas. Nou goed, twee dus, hè, hier. Judas, die toegenaamd wordt Barsabbas, en Silas, mannen die voorgangers waren onder de broeders. Precies, apostelen, oudsten en nu voorgangers. En zij schreven door hen dit dubbele punt, hè. Zij schreven door hen dit. Dat wil zeggen, de brief werd opgesteld in Jeruzalem en die werd via deze apostelen of voorgangers afgeleverd, om zo te zeggen, in Antiochië. Het kan ook best zijn dat Paulus en Barnabas en Judas en Silas samen de formulering gekozen hebben. Dat kan ook, maar het was dan namens de apostelen en oudsten in Jeruzalem uiteraard. Hè? Officiële uitspraak vanuit Jeruzalem. Zij schreven door hen dit. De apostelen en ouderlingen en de broeders wensen de broederen uit de heidenen die in Antiochië en Syrië en Cilicië zijn zaligheid. Nademaal wij gehoord hebben dat sommigen die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, let op ontroerd, naast vers 19, dat men hen niet beroere. Hè? Sommigen die u beroerd hebben, ontroerd hebben, in u geroerd hebben, u in beweging gebracht hebben, hè? Rust hebben weggenomen. En uw zielen, uw praktische leven, wankelende gemaakt. Leuk, hè? Kun je goed de betekenis van het woord ziel in terugvinden. Uw zielen wankelende gemaakt. Ze werden onzeker in het dagelijks leven. Moeten we nou zussen, moeten we nou zo? Zeggende dat gij moet besneden worden en de wet onderhouden, welke wij dat niet bevolen hadden, zo heeft het ons eendrachtelijk tezamen zijnde, tezamen verantwoordelijkheid dragende. U weet wat ik zeg, altijd bij eendrachtelijke. Dat betekent tezamen dragende. En wat draagt men? Ik zeg altijd, wat het ook is, maakt niet uit. Het is altijd verantwoordelijkheid dan. Zo heeft het ons eendrachtelijk tezamen zijnde goed geacht. Dan wel goed gedacht, want dat staat erin. Goed gedacht. Enige mannen te verkiezen en tot u te zenden met onze geliefden Barnabas en Paulus. Mensen die hun zielen, een populair woord hier, die hun zielen, hun praktische leven, overgegeven hebben voor de naam van onze Heere Jezus Christus. Ook leuk is overgegeven hebben, want hetzelfde woord wordt gebruikt voor de Heere Jezus, die zich voor de gemeente heeft overgegeven in praktische dienst namelijk. Vers 27, we hebben dan Judas en Silas gezonden, die ook met de mond hetzelfde zullen verkondigen. Die kunnen het dus met de mond bevestigen. U moet daarbij bedenken dat in de oudheid schriftelijk materiaal in het algemeen weinig waarde had. Iemand moest het gewoon zeggen. Mondelingen, boodschap, werd hoger gewaardeerd, had hogere wetenschappelijke waarde in die dagen dan wat geschreven was. Iedereen kan een briefje schrijven. Merkwaardigerwijs, in onze dagen is het absoluut andersom. Mondelingentraditie gooit men gewoon weg, want dat is maar, dat heet legende. Zo mondelingen over, dat is maar van horen zeggen, betekent niks, het moet zwart op wit staan. En dan is het historisch. Want historie is dat wat geschreven is, dat weet u, hè? En als het dus alleen maar mondeling is, is het historisch niet verantwoord. Nee, dat is waar, het werd niet opgeschreven. Maar daarom kan het geschiedkundig wel waar zijn, of verantwoord zijn. Gek genoeg, die dingen hebben zich, zijn in de loop der tijd gewoon omgedraaid. Maar goed, hier vindt u het dus terug. Men stelt het zwart op wit, maar bovendien, we hebben dan Judas en Silas gezonden die ook met de mond hetzelfde zullen verkondigen. Dan hoort u het ook van een ander, daar gaat het om, hè. Want het heeft, daar komt de clou van het verhaal, want het heeft de Heilige Geest en ons, God gedacht, u lieden, wat leuk hè, geen veelheid van woorden, gewoon kort, ik vind dat prachtig. Hè? Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u lieden geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen, dubbele punt, namelijk dat gij u onthoudt van hetgeen de afgodige of het is en van bloed en van het verstikte en van hoererij, van welke dingen indien gij uzelf wacht, zo zult gij wel doen, verhaart wel. Ja, verhaart wel. Het besluit is dus dat men zich zou onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. Ik lees hem in vers 20. In vers 29 heet het dat gij u onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is. Dan weet je hoe het zit. Hoezo zijn dingen door de afgoden besmet? Wel, ze zijn aan de afgoden geofferd, blijkbaar. En van bloed zou men zich onthouden van het verstikte en van hoererij. En die beide dingen worden, of die dingen worden in beide versen, vers 20 en vers 29, genoemd. En dat was het dan. In de eerste plaats moet erbij opgemerkt worden dat wat hier, laten we zeggen, verboden wordt. Nou ja, er wordt gezegd dat men er zich van zou onthouden. Maar dat wat hier bij wijze van spreken verboden wordt dan, daar wordt in de latere brieven niks meer over gezegd. Integendeel. Want als het, wij vinden het, in mijn Bijbel staat onder vers 29 bijvoorbeeld een verwijzing naar 1 Korinthe 8. Vers 1. Aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn. En dan staat er niet dat gij u daarvan zou onthouden of zoiets. Wat er wel staat is vers 4, want daar wordt het verhaal weer opgepakt. Aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn, wij weten dat een afgod niets is in de wereld. Niets is wil gewoon zeggen niet bestaat, hè? Is niet. En dat er geen andere god is dan één. Dat wil zeggen, afgoden bestaan niet, dus kan er ook niks aan de afgoden geofferd zijn. Dat is wat er staat. Ja. Daar is niet alles mee gezegd. Wat er gezegd wordt in het schriftgedeelte is dat het allemaal geen bal uitmaakt. Alleen staat er wel dat in allen deze kennis niet is, en de bewustzijn dus niet. Vers 7. Maar sommigen met een geweten, dat staat er niet, dat staat gewoonte. Een geweten is een ander ding. Maar sommigen met een gewoonte des afgods, ik moet eraan toevoegen dat het woord geweten, zoals het meestal gebruikt wordt in het gewone moderne Nederlands, is ook niet geweten, is ook gewoonte. Dus vandaar. Maar het is niet het Bijbelse begrip geweten. Dat is een heel ander, veel fundamentelere zaak. Dit gaat over wat men gewoon is te doen. Maar goed. Maar sommigen met een geweten des afgods tot nog toe eten iets, als den iets dat de afgoden geofferd is, en hun geweten zwak zijnde wordt bevlekt. Omdat het hun geweten is, omdat ze gewend zijn te rekenen met afgoden. En daarover staat over hun niks, maar daarover staat dat wij daar niet aan mee moeten doen. In ieder geval niet in hun bijzijn, want het is slecht voor hen. Omdat ze een gewoonte hebben des afgods tot nog toe. De suggestie is dus dat degene aan wie die brief geschreven wordt in Handelingen 15 geacht worden een gewoonte des afgods te hebben tot nog toe. En dus niet meer te eten iets dat een afgoden geofferd is. Dat is de meest voor de hand liggende verklaring. Maar we zijn er nog niet. We gaan nog wel even verder. Men zou eraan toevoegen 1 Korinthe 10 namelijk. Waar ik een draad op neem midden in het hoofdstuk in vers 19. 1 Korinthe 10, vers 20. Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren, staat de vertaling. Demonen staat er in het Grieks. Maar het idee is dat die offers geofferd worden aan de afgoden. En hier staat, zij offeren aan de demonen. Bestaan die wel? Ja, die bestaan wel. Maar er bestaan geen afgoden. Maar in de praktijk offert men aan demonen. De goden in deze wereld, namelijk de goden die de mens zich zo al gekozen heeft en die men dient en zelfs offert, zijn in de praktijk demonen. En dat zijn geen goden. Zie? En anders kloppen deze twee hoofdstukken natuurlijk niet. Maar je moet ze naast elkaar leggen. Bestaan ze nou of bestaan ze niet? Ja, ze bestaan wel, maar het zijn geen goden. Het zijn demonen, staat hier. En er staat ook bij, en ik wil niet dat gij met de demonen gemeenschap hebt. Met andere woorden, en nu ga ik het anders zeggen. Men zou niet eerst het vlees of wat het maar was, waar het maar over ging daar. Hè. Men zou niet eerst het voedsel aan de demonen aanbieden, wijden en daarna ervan eten. Dat zou men niet doen. En dat is precies wat ook onder andere dan in Handelingen 15 beschreven wordt. Dat gij u onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is. Hebben we dat? Dat is makkelijk genoeg. Echter, hier wordt ook nog wel het een en ander over gezegd. Namelijk, vanaf vers 23, nee, vanaf vers 25 lees ik hem. Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende om des gewetens wil, want de aarde is des Heren en de volheid derzelve, en zo verder. Met andere woorden, er staat hier gewoon dat je beter niet kunt weten hoe het ermee is en je eet gewoon wat de potschaft heeft, dat, hè? Heet dat. Ja, wat je voorgezet krijgt, dat maakt verder niks uit. Je zou alleen aan die heidense praktijken uiteraard niet meedoen. Maar mocht er iets mee gebeurd zijn met het voedsel, dat maakt niet uit, staat hier. Je kunt het beter niet weten. Dan krijg je ook geen last van je geweten. Want dat is het enige waar je last van krijgt, voor eventueel, volgens zowel 1 Korinthe 8 als 1 Korinthe 10. En daarom kun je het beter niet weten. En dat is nog het eind van het verhaal niet, want ik lees bijvoorbeeld in dit verband ook Romeinen hoofdstuk 14, denk ik. Romeinen hoofdstuk 14, waar onder andere staat in vers 14. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf. Dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. En daar staat dus eigenlijk hetzelfde als in 1 Korinthe 10, alleen hier van de andere kant bezien. Als men iets onrein acht, vindt dus, denkt dat het onrein is, dan is het ook onrein. Voor je bewustzijn en dus voor je weten en ook dus voor je geweten, of hoe dat dan maar heet, bij gelegenheid. Dat wil zeggen, die dingen zijn niet onrein in zichzelf, maar men kan ze als onrein beschouwen. En met die beschouwing hebben we in onze dagen natuurlijk heel wat van doen, want wij worden in onze dagen geacht bepaalde zaken onrein te achten en andere dingen weer rein. En over een paar jaar is dat weer andersom, hè? Dat weet u, hè? Maar intussen blader ik ook naar 1 Timotheus, hoofdstuk 4, waar ook sprake is van dat gelovigen verboden wordt, dat wil zeggen geboden wordt, van althans bepaalde spijzen te onthouden. Dat gij u onthoudt van, enzovoorts, uit de Handelingen 15. Hier heet het in 1 Timotheus 4, verbiedende te huwelijken, en daarna gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen die de waarheid hebben bekend. Gelovigen namelijk die de waarheid hebben bekend, want gelovigen hebben de waarheid bekend. En de waarheid is, vers 4, want alle schepsel Gods is goed. En er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde, staat erbij. Want het wordt geheiligd en daarmee aan de Heer gewijd. Want begrijp je me goed, als u geheiligd bent in Christus Jezus en u neemt iets tot u, wordt het daarmee ook geheiligd. Die begrijp je toch, hè? Voor deel van onszelf. Het wordt daarmee geheiligd. Dat hoor je ook niet alle dagen meer, maar niettemin, dat is de gedachtegang. Het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Waarbij ik maar zeggen wil, dat woord van God slaat op die waarheid die we bekend hebben, uiteraard. En waarbij ik maar weer eens zeg, een gebed slaat uiteraard, of nee, uiteraard misschien niet, maar gebed slaat op het hele christelijke leven als zodanig. Dat leg ik niet al te vaak uit, maar in veel gevallen wordt het woord gebed gebruikt ter aanduiding van heel het praktische leven van een gelovige. Omdat gebed uitdrukt onderwerping aan en afhankelijkheid van God. En het kan smal zijn, een verbaal, een uitgesproken gebed. Het is het meest smalle wat je denken kunt, en de meest brede betekenis is de toepassing ervan op heel het christelijk leven als zodanig. Het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed, daarom bidt men voor het eten. Nou ja, of dankt voor het eten. En dankzeggende wordt het gezegend, met een uitdrukking weer uit 1 Korinthe, maar vooruit. Maar hier staat toch uitdrukkelijk, alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk. En in Romeinen 14, niets is onrein in zichzelf, alleen als je het onrein acht, is het onrein. En misschien moet je van die lui uit Handelingen 15 zeggen dat ze dachten dat er nogal wat onrein was. Nou, daarvan zouden ze zich onthouden. Wellicht. En wellicht speelt ook nog een rol mee dat het een gemengd gezelschap is, hè? Heidenen en Joden. En voor Joden is op grond van hun gewoonte, een ontwikkeld geweten om zo te zeggen, heel wat onrein. En dus zouden gelovigen uit de heidenen met hen rekening moeten houden weer. En wellicht ook andersom. Maar goed, het blijft dus wat vaag. Maar daarna ga ik weer terug naar Handelingen 15 en lees ik weer wat er staat. Hè? Nu in vers 29, dat gij u onthoudt van hetgeen aan de afgoden geofferd is. Maar beter kun je niet weten dat het aan de afgoden geofferd is, daar hoef je er ook geen rekening mee te houden. En van bloed en van het verstikte, dat is min of meer hetzelfde. Het verstikte, laat ik het anders zeggen, als een dier geslacht wordt, is het eerste wat ermee gebeurt dat men het bloed eruit laat lopen. Sommigen consumeren dat bloed alsnog, en daarvan staat, dat zou men niet doen, men zou zich van bloed onthouden. Maar als een dier verstikt is, zoals bijvoorbeeld een konijn, die gevangen in een strik, die stikt daar gewoon in. En pas uren later, of soms dagen later, weet je veel, wordt het beest gevonden. Dan wil zeggen dat er bloed er nog in zit. En het loopt er dan ook niet meer uit. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat wil zeggen, het zit in het vlees. Met alle consequenties van dien. Het is heel moeilijk om het er dan nog uit te krijgen. En het verstikte, dat zit dus vol met bloed, is het idee. En daarom is het eigenlijk hetzelfde als bloed. Men zou zich onthouden van bloed en dus van het verstikte, omdat het bloed er niet uit is. Zie? En daarna van hoererij. De vraag is, de goede vraag lijkt mij te zijn, wat verbindt deze dingen met elkaar? Dat hebben ze gemeen. Dat wat de afgoden geofferd is, nou ja, daarvan leren we, ja, dat is niet iets objectief, dat is subjectief. Ik bedoel, dat is niet tastbaar, niet meetbaar, dat zit tussen de oortjes, schijnt het. Dat is hoe je erover denkt, wat je ervan vindt, dus dat is heel moeilijk. En daarna bloed en het verstikte. Nou, bloed en verstikte, dat komt met elkaar overeen. En daarna wordt nog genoemd hoererij. En dat lijken toch minstens drie zaken dan in het rijtje te zijn van verschillende aard. Ik heb mij afgevraagd wat deze dingen aan elkaar verbindt. En daar heb ik wel een idee van, maar ik kan het ook niet bewijzen. Dat wil zeggen, het is denk ik ook niet echt te bewijzen. Waarom zou men geen bloed eten? Wat is er mee mis dan? Per slot, eerst van de andere kant even dan, hè. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, zei de Heer. Dus wat is er mis met bloed drinken? zou mooi type zijn van hoe wij deel hebben gekregen aan het leven van Christus. In plaats daarvan drinken wij wijn, maar dat vinden sommigen ook niet goed. Onder christenen vooral, hè. Dat heb ik nooit helemaal kunnen volgen. In het ene christelijke land, daar mag je als christen niet drinken. In het andere christelijke land mag je als christen niet roken. Dat is waar. Als je naar het westen gaat, krijg je de ene kant. En naar het oosten krijg je de andere kant. En, tegenwoordig, en je hebt er dan nog, die mogen het alle twee niet. Maar die mogen een heleboel dingen niet. Dus, vooruit maar weer. Maar waarom zou men geen bloed nemen? In de Bijbel niet in ieder geval. Het zou een prachtig beeld zijn van hoe we deel hebben aan het leven van Christus. Bovendien, bloed van stieren en bokken is een beeld van het bloed van Christus. Dat weet u toch, hè? Ongeacht wat het dan is. Maar het een is een beeld van het ander. In Hebreeën 9 bijvoorbeeld, vers 13 en 14. Toch? Nou goed. Maar waarom zou het niet mogen? Waarom wordt het bijvoorbeeld vervangen door wijn? Dat weten wij niet. We weten alleen dat zelfs al ver voor de wet, in Genesis, er sprake van is dat men geen bloed zou consumeren. Dat is reeds in Genesis 9. Want op het moment dat de mens gezegd wordt dat hij vlees zou eten, wordt ook meteen gezegd, maar geen bloed. Dat is in Genesis 9, ja, vers 4. Vers 3 dus eerst, hè. Al wat zich roert, al wat beweegt, dat levend is, zij u tot spijzen. Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. En dat al wat levend is, al wat zich roert, dat is dus inderdaad dierlijk. En dan staat er in vers 4, doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed. En dat is, staat er niet eens tussen, hè. Er staat gewoon, doch het vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten. Zijn ziel kun je sowieso niet eten, want ziel is het praktische leven. Toch? Bloed zou eventueel wel kunnen, maar bloed is op zijn minst, een type van iemands praktische leven. Dat moet duidelijk zijn, hè? Dat is zo omdat bloed beweegt. Bloed is een orgaan. Heel noodzakelijk orgaan, het meest essentiële orgaan dat we hebben. Ik bedoel, als je geen bloed hebt, hoef je ook geen hart te hebben, toch? En geen longen en nog zo wat van die dingen niet. Zou een eind schelen. Als je geen bloed hebt, is het mis. En als je bloed kwijtraakt, ben je leven kwijt. Dus vooruit maar weer. En dat is de samenhang tussen die beiden. Maar, en dan zeg ik iets wat ik niet beter kan aantonen, of ik moet er echt een hele avond voor uittrekken en u een reeks schriftplaatsen laten noemen, in de hoop dat als u die bij elkaar optelt, dat u dan tot dezelfde conclusie komt als ik. Maar niet met wiskundige nauwkeurigheid. Het idee lijkt mij te zijn dat er een samenhang bestaat tussen iemands leven en zijn bloed. Dat wil zeggen dat iemands gedrag, iemands praktische leven, zich uitdrukt in zijn bloed en in de aard van zijn bloed, en het zou dus eventueel zelfs meetbaar moeten zijn. Ik ben geen arts, dus ik verontschuldig mij tegenover u. Ik heb er niet echt verstand van, maar ik heb altijd het idee dat men er wat vreemd tegenaan kijkt. Dat men zegt namelijk, ja, iemand markeert van alles, want in zijn bloed is niet goed. Er zit van alles in wat er niet hoort te zijn, enzovoorts. En men beschouwt dat als de oorzaak van de kwaal. En ik heb nooit begrepen waarom het niet het gevolg van de kwaal zou zijn. Ja, sommige dingen wel, maar heel wat andere zaken toch ook niet. Ik heb de indruk dat iemands levenswijze ook in meer geestelijk opzicht wel degelijk consequenties heeft voor zijn gestel, voor zijn lichaam namelijk. Dat is een samenhang die van oudsher trouwens bekend is. En waarom zou ik die ontkennen? Ik bedoel, dingen hangen nou eenmaal samen. Levenswijze, opvattingen ook, levensvisie, levensbeschouwing en dat soort dingen hebben een uitwerking op iemands gezondheid. Dat is nu eenmaal zo. En die werken dus uit in zijn lichaam. En dus in zijn bloed, dat kan niet missen. Ik denk dat daar samenhang tussen is. En het idee is dus dat als je alleen, als je van niks weet en je leest dit vers, hè, Even alle vooroordelen weg, hè? Lees dit vers. Doch een vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. Met andere woorden, als men zijn bloed wel eet, dan neemt men zijn ziel tot zich. Wat het ook wezen mogen, bloed is de ziel is bloed, woorden staan in appositie, dat wil zeggen het is hetzelfde. Met andere woorden, men neemt iemands bloed, dat is iemands ziel. Wat het ook wezen mogen. Kan dat kwaad? Nou ja, er valt te bewijzen uit de Bijbel dat het niet kwaad kan. Ongeacht of het verboden is of niet, kan het kwaad. Wel, er staat dus niets onrein in zichzelf. Maar de vraag is vervolgens, nou ja, mijn conclusie moet ik eigenlijk zeggen, maar ik stel het vragende wijze. De vraag is vervolgens of het niet iets met dat bloed meekomt, in dat bloed zit, met dat bloed meekomt, niet wezenlijk voor het bloed, maar het zit er wel in, waaraan men geen deel zou hebben. Wat wel overkomt, om zo te zeggen. En wat ik bedoel, simpelweg is dit. Ik heb de indruk, uit de Bijbel in elk geval, en dat ik het zo zeg, wil zeggen dat ik de indruk ook krijg daarbuitenom, maar ik heb de indruk uit de Bijbel in elk geval, niet dat er met bloed iets mis is, of dat het kwaad kan als men dierlijk bloed tot zich neemt, maar het zou ook besmet kunnen zijn. Namelijk met afgoden. En niet doordat het aan de afgoden geofferd is, maar omdat een afgod is een demon en die vestigt zich namelijk in lichamen. Graag, bij voorkeur, als hij de kans krijgt. Zie? Waarna hij zegt, waar dan in het lichaam? Nou, in elk geval in het bloed. Lijkt mij. Dat is het meest wezenlijke. Vraag maar niet hoe dat werkt. We hebben het hier over geestelijke dingen die je niet meten kunt. Lijkt mij, hè? Als je het wel meten kunt, zou het me verbazen. Ik sluit het niet uit, maar voor zover ik weet kunnen wij dat niet. Dus dan houdt het gauw op. Maar ik krijg de indruk dat dat het enige risico is. Niet het bloed in zichzelf is onrein, maar het kan zijn dat er wat in zit, namelijk iets demonisch, dat men mee overneemt. Volgende vraag is, kunnen dieren dan bezeten zijn? Het antwoord is ja, dat kan. Legio, hè? Legio, ja?
Er zijn meerdere gevallen uit de medische wereld bekend, dat iemand die een bloedtransfusie heeft ondergaan van een bepaalde donor, die ja, je meestal niet kent,
ja,
achteraf, na die transfusie, bleek over eigenschappen en voorkeuren te beschikken,
ja,
die de gever van het bloed had.
Ja. Ja, nou ja, dat, ja. Van iemand die nooit bier dronk. Dat was een van die verhalen. Ja, goed, ja, ja. Maar goed, het is een terrein waar ik me liever niet aan waag. Dus ik spreek daar altijd terughoudend over. En zeg dan gewoon, ja, dat is mijn indruk. En ja, en hoe de medische wereld zelf daarmee omgaat, heb ik geen flauw idee van. Dat kan me trouwens ook geen klap schelen. Maar er zijn nou eenmaal verschijnselen, verhalen in omloop die de indruk wekken. Kijk, onze broeder zegt het over bloedtransfusie. Als je daarover meer wil weten, ga je informeren bij de Jehovah's getuigen. Die verzamelen die stories, uiteraard. Logischerwijze. Maar diezelfde verhalen heb ik wel gehoord in verband met andere transplantaties. En bij voorkeur bij harttransplantaties. Inclusief niet dat men zelfs eigenschappen van iemand anders van de donor bleek overgenomen te hebben. Waarschijnlijk, want dat is dan de conclusie die men trekt. Nooit met 100% zekerheid natuurlijk, maar met grote waarschijnlijkheid. Maar inclusief dingen als herinnering. Men herinnert zich dingen die men helemaal niet meegemaakt heeft. Men herinnert zich dingen van de donor enzovoort. Ik geloof niet dat dat echt zo kan. Dat wil zeggen, ik geloof dat de enige verklaring daarvoor binnen Bijbelskader is dat men niet eigenschappen of iets dergelijks van de donor overneemt, men neemt zijn demon over. Die verhuist. En dat is ook, dat verschijnsel trouwens, heet gewoon reïncarnatie. Dat is wat reïncarnatie is. Een mens reïncarneert niet, demonen reïncarneren. En Alleen als men daar niet in gelooft, in die dingen, zou ik maar zeggen, in die demonen, ja, dan moet je het verklaren uit de ene mens sterft of en leeft voort in een volgende, of er staat iets af en een deel van hem gaat over naar een volgende, allemaal van die moeilijke verhalen. Maar demonie is de verklaring van al deze verschijnselen. En dat lijkt mij de samenhang te zijn van dat men zich onthoudt van hetgeen aan de afgoden geofferd is en van bloed en van het verstikte. Niet omdat het in zichzelf onrein is, want mijn Bijbel zegt het is niet onrein in zichzelf, maar men loopt dit risico. Dat het besmet is, ik vind het een mooie term daarvoor, dat noemen wij ook een besmetting. Er zit iets in wat er niet in hoort en dat wordt ook overgedragen. Zie? Hebben die nog? Bovendien, het verklaart ook waarom het hier in Genesis 9 genoemd wordt. Want het eigenaardige, maar ook dat wordt niet, ik kan er niet één tekst voor aandragen. Het is de indruk die ik krijg uit de vergelijking van schriftgedeelte. Ik heb de indruk, maar goed, ik kan het wel aannemelijker maken, maar dan krijg je een hele rij teksten nog, hè? Maar niet vanavond in elk geval. Maar ik heb de indruk dat de mens hier gezegd wordt, dat tot de mens in Genesis 9 gezegd wordt dat hij vlees zou eten, omdat juist het eten van vlees hem minder ontvankelijk maakt rechtstreeks voor demonische beïnvloeding. En als die te moeilijk is, dan zeggen we van de andere kant, iedereen weet dat als je contact zoekt met de geestenwereld, moet je, als je dat serieus wilt, moet je in ieder geval beginnen met vegetarisch te worden. Dat weet iedereen. En daaruit lijkt mij het tegenovergestelde ook bewezen. Namelijk vlees eten is een tamelijk goede remedie of wapening tegen demonische invloeden. Dat is het verhaal. Vandaar dat leringen der demonen, dat was 1 Timotheus 4 waar we net waren. Leringen van demonen houden meteen in dat je geen vlees zou eten. Om wat voor reden dan ook, want men geeft maar een reden op, hè. Doet er niet toe. Welke reden? Als men het maar niet doet, want die demonen willen erin. Dat is het verhaal. Maar van de andere kant, als men vlees eet, inclusief het bloed, loopt men het risico dat men via het tot zich nemen van bloed het een en ander binnenhaalt. Dus wordt er gezegd, wel vlees eten, maar geen bloed.
Je
zou het geen bloed voor. Nou ja, hoe link het is, want nu is de vraag niet of men het niet mag of niet mag. Broer, ik... De vraag is nu hoe groot het risico is. Ik denk heel gering, maar ik vind het smerig. wij haten het, dat vind ik, nee, wij, goed argument toch? Ik kreeg het thuis nooit, wij aten geen bloedworst en allerlei vlees waar geen bloed in zat. Dat was ook traditie in onze kring, hoor. Dat maakt het verder niet uit. Dat is een goede Bijbelse grondwoord. Maar ik kreeg het natuurlijk voor me gezet in militaire dienst. Ik weet nog dat het vlees waren. Smerig van. En ik wist niet wat het was. Nou, dat heb ik geïnformeerd. Oh, was het dat? En ik heb het niet beleden aan de Heer dat ik toch bloed tot. Ik heb alleen gedacht, dat spul moet ik dus niet meer hebben. Want ik vind het echt helemaal niks. Nou ja, goed. Dat even terzijde. Maar inderdaad, broeder. Ik eet het dus niet. Maar je kan altijd zeggen, maar het is omdat hij het niet lust. Goed. Ik weet ook niet hoe groot het risico is, namelijk. Maar ik verdiep me er maar in. Mij maakt het niet uit. Dat smerig spul hoef ik niet. Je gooit het. Weet je waar je het laten moet? Onder je moerbijboom, heb ik begrepen. Kun je als mest gebruiken. Dat is heel goede mest. Ik dacht trouwens ook bij de wijnstokken. Hè? Wijnstokken, toch, hè? Ja. Zie, daar krijg je heel goede wijn van. En dat laat zich verklaren, want wijn is een beeld van bloed. Is het alternatief ervoor, hè? Het heet niet voor niks wijndruivenbloed. En dat bloed dus goede mest is voor de wijnstok, dat had je dus uit je Bijbel ook kunnen leren als je goed opgelet had, hè? Maar goed, ik hoop dat u mijn toelichting daarvan of hierop begrijpt. Of ik weet niet wat de samenhang van deze dingen is, of de kwestie is dat op een of andere wijze sprake is van overdracht van demonie, van demonen, zeg maar. En daar heb ik één punt niet genoemd, want ik heb nog 1 minuut. Dat komt me heel goed uit trouwens. Want ik ga terug naar Handelingen 15, want er stond nog iets. dat ge u onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is en van bloed van het verstikte. Het heeft dus alle drie met demonie te maken. En daarna, en van hoererij. En als u mij vraagt, dat is ook een manier om besmet te raken. En ik bedoel niet met het HIV-virus. Of met vrouwen in het algemeen, broeder, dat kan ook, hè. Want maagden zijn met vrouwen niet bevlekt, staat er, hè. Maar ik denk ook dat het, nou, laat ik het zo zeggen, ik geloof dat er veel meer gebeurt dan wat in de bekende boekjes staat. Bij de geslachtsgemeenschap. En ik denk dat het ook een risico is. Waar ik het vandaan heb, maar Joost weet, ik zal wel iets gelezen hebben wat wij christenen helemaal niet mogen lezen. Maar, hè? Maar, st, anders mis je het. Wat ik me ooit heb laten wijsmaken, is dat de geslachtsgemeenschap meer doet dan alleen eventuele bevruchting brengen of zo. Het schijnt, ik zeg het heel terughoudend toch, het schijnt zo te zijn dat wel degelijk sprake is van gemeenschap van meer dan alleen seksuele gemeenschap. Het klassieke idee, hoe klassiek weet ik ook niet, het klassieke idee is dat de personen die die gemeenschap uitoefenen inderdaad van elkaar het een en ander overnemen en daardoor ook naar elkaar toegroeien en daardoor ook inderdaad zich gezamenlijk bewegen in de richting van één vlees, in de zin van één te worden. Het is veel meer dan alleen het uitwendig. En dat is ook een van de belangrijkste argumenten waar, op grond waarvan men vroeger zei dat geslachtsgemeenschap voor het huwelijk onwenselijk was. Omdat geslachtsgemeenschap leidt tot veel meer gemeenschap dan alleen geslachtelijk. Het is een kwestie van een soort van samengroeiing. Ik kan dat niet aantonen, maar men heeft dat in het verleden geconstateerd. Men vindt het tegenwoordig onwenselijk dat het zo is en dus wordt het ontkend. Onder het motto, je kan het toch niet bewijzen. Ja, het zijn psychologen die erover schrijven uiteraard, die dat soort dingen publiceren. Dat is toch een vage wetenschap, dus dan ben je wat vrijer om wat wil. Sorry Tessa, dat is toch een wat vage wetenschap die steeds maar weer verandert. Maar ik denk dat het zo is, dat door geslachtsgemeenschap inderdaad meer uitgewisseld wordt dan alleen het gebruikelijke, om zo te zeggen. En dus eventueel demonie, hetzelfde verhaal. Nou, meer kan ik daar niet over zeggen, want anders moet ik weer zeggen wat ik er zelf van gezien heb zo om me heen. En dat gelooft u toch niet, dus dat maakt ook niks uit, hè. Ziet ook niet op, maar ik heb goede redenen om dat te denken. Nee, dat meen ik. Als een van de beide echte lieden niet spoort, heb je grote kans dat de andere vervolgens ook niet spoort. En daarna zegt u natuurlijk, ja, maar dat komt omdat ze elkaar op die grond gevonden hebben, enzovoort. Ik bedoel, je kunt alles tegenspreken, enzovoort, maar dat heeft die uitwerking. En dan zegt u, ja, maar dat komt omdat ze zo lang samen zijn. Zeg ik, oké, laat me weer zitten. Dan weet ik het ook niet. Maar ik zoek dit schriftgedeelte verklaren. Wat is het, wat hebben deze dingen, waarvan gezegd wordt, gij zult u ervan onthouden, met elkaar gemeen? Nou, ik denk dit. En vandaar dat het ook begint met dat ge u onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is. En zo begint het ook in vers 20 en in vers 29. Ik denk dat die andere dingen daar rechtstreeks mee van doen hebben met demonie. Dan is niks onrein in zichzelf, maar in dat zelf zit wat anders. En dat heet gewoon besmetting, en dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Dus men kan er zich beter van onthouden. Bovendien dient u te bedenken dat wij als gelovigen ons bevinden in een strijd. En dat is een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen enzovoorts. Daar hebben we mee te maken en ze hebben het op ons voorzien. Ik denk dat de kans dat wij met dat soort dingen besmet worden over het algemeen toch tamelijk groot is, verhoudingsgewijs, omdat het niet toevallig gebeurt. Omdat de sturing achter zit. Dus u bent gewaarschuwd. Dat is wat het is. Hè? Maar te denken dat het iets te maken heeft met dat dingen in zichzelf niet deugen of zo, of onrein zijn, om wat voor redenen ook. Ja, dat is niet zo. Nou goed. Maar wij moeten het hier dringend bij laten. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor de genade waarin u ons gesteld hebt. We danken u dat we daaruit mogen leven en onze levens ook aan u ter beschikking mochten stellen, opdat u uw werk in ons zou doen. We danken u dat wij mogen behoren tot het volk dat u zich verzamelt uit de heidenen, het volk voor uw naam, dat we bekeerd zijn van de afgoden, opdat wij u als de levende God zouden dienen. We danken u daarom dat we uit uw genade mogen leven. Mogen beseffen dat al wat wij tot ons nemen daardoor geheiligd wordt en een plaats krijgt op een of andere wijze in uw werk. Wij danken u dan voor de zekerheid die we daaruit mogen putten. Voor het vertrouwen dat we mogen hebben, ook in uw woord en de beloften die u ons gedaan hebt. En dat we, waar wij ons onderwerpen aan dat woord, wij mogen rekenen op uw zorg. En op de rijkdom die u ons beloofd hebt te zullen geven in en door uw genade. Wij danken u dat we hier mochten zijn vanavond, Vader, en bevelen ons bij u aan. Wist u ons nabij, ook in de dagen dat we elkaar wellicht niet ontmoeten. En boven alles richt u ons oog op u, opdat uw naam in ons verheerlijk mogen worden. Amen.